Goedenavond gemeente, hartelijk welkom bij deze avonddienst in de Pauluskerk. Ook van harte welkom als u nu of later deze dienst online meebeleeft. De voorganger vanavond is dominee De Bruin uit Bleiswijk. Van harte welkom dominee. De organist is de heer Dannenberg. Mijn naam is Jan de Graaf en ik ben vanavond uw ouderling van dienst. De bloemen zijn vanochtend als bemoediging en groet van de gemeente gegaan naar mevrouw Dikkie den Oude van de Jan van Riebeeklaan. Zij mocht na een hartoperatie het ziekenhuis verlaten, maar een aanvullende behandeling is nog nodig. Een extra kaart is gegaan naar de heer Jansen, wonend aan de Ieperlaan, en mevrouw de Bode de Gel van de Winterdijk. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe, die we vanavond beginnen met het zingen van Psalm 103, de versen 1 en 3.
Een heel goede avond, u en jij hier in de kerk, ook u jij met ons verbonden, thuis of op een andere plek. Laten we een ogenblik stil zijn om voor elkaar en voor onszelf God om een zegen te vragen. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt en die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat hij begon. Genade en vrede zij u en jou van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Over Jezus in het ziekenhuis gaat het vanavond. Daar hoort ook onze begintekst bij. Jesaja 53, vers 4, waar de profeet spreekt over de knecht van God die komen gaat. Denken we aan Jezus. En dan wordt daar over hem gezegd in Jesaja 53. Hij was het die onze ziekten droeg en ons lijden op zich nam. Jezus in het ziekenhuis, daarover straks meer. We gaan met elkaar zingen uit lied, gezang 413, het eerste en het derde vers, lied 413, 1 en 3. Laten we met elkaar de Heere God vragen om het licht van de Heilige Geest. Zullen we bidden. Heer onze God, we danken u dat we op deze zondagavond hier samen mogen zijn in uw huis. Dat we thuis of op een andere plek de dienst meekijken, meeluisteren. Nu of op een later moment. En we weten ons verbonden met elkaar. Gemeente rondom uw woord. Gemeente die samen mag zingen, uw naam mag groot maken. En die biddend tot u komt en u dankt. Dank u wel, Heere God, voor het leven dat u geeft. Dank u wel voor deze prachtige zondag. Velen van ons van genoten hebben ook vanmiddag de natuur om ons heen. Prachtige weer. En we danken u voor uw evangelie. Voor de samenkomst van de gemeente die ons wil opbouwen. En we mogen bijtanken. We mogen op adem komen en op nieuwe krachten komen. En zo bidden we u, wees erbij met uw Heilige Geest. Dat de woorden die we lezen uit de Bijbel heel dichtbij komen. In ons hart, in ons leven. Dat het iets mag doen met ons, dat u iets doet met ons. Dat is toch de bedoeling van een kerkdienst. En laat zo de Heilige Geest maar bezig zijn. Met ons samen. En met ieder van ons. Nadat we het misschien juist ook zo nodig hebben. Zo vragen we om uw zegen. Uit genade om Christus wil. Amen. Ik noemde het thema al Jezus in het ziekenhuis en daar hoort een bijbellezing bij uit Johannes 5. Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 5, verzen 1 tot en met 18. Daarna was er een Joods feest en Jezus ging naar Jeruzalem. In Jeruzalem is bij de schaapspoort een bad met 5 zuilengangen, dat in het Hebreeuws Bethzatha heet. Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. Er was ook iemand bij die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen. Hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem: "Wilt u gezond worden?" De zieke antwoordde: "Heer, als het water gaat bewegen, is er niemand om mij erin te helpen. Ik probeer het wel, maar altijd is een ander al voor mij in het water." Jezus zei: "Sta op, pak uw mat op en loop." En meteen werd de man gezond. Hij pakte zijn slaapmat op en liep. Nu was het die dag Sabbat. De Joden zeiden dan ook tegen de man die genezen was: "Het is Sabbat, het is niet toegestaan een slaapmat te dragen." Maar hij zei tegen hen: "Degene die mij genezen heeft, zei tegen mij: pak uw mat op en loop." "Wie zei dat tegen u?" vroegen ze. Maar de man die genezen was, kon niet zeggen wie het was, want Jezus was al verdwenen, omdat daar zoveel mensen waren. Later kwam Jezus hem tegen in de tempel. En toen zei hij tegen hem: "U bent nu gezond, zondig daarom niet meer, anders zal u iets ergers overkomen." De man ging aan de Joden vertellen dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. Het was omdat Jezus zulke dingen deed op Sabbat dat de Joden hem wilden vervolgen. Maar Jezus zei: "Mijn Vader werkt aan één stuk door en daarom doe ik dat ook." Dat was voor de Joden een reden te meer om hem te willen doden. Want niet alleen ondermijnde hij de Sabbat, maar bovendien noemde hij God zijn eigen Vader en stelde zichzelf zo aan God gelijk. Tot zover onze Bijbellezing vanavond. En daar gaan we zo meteen over nadenken in de preek. Eerst gaan we zingen een lied dat er denk ik heel mooi bij past uit het liedboek. Lied, gezang 534. 534, alle vier de versen. Gemeente van Christus, u jij, hier in de kerk, maar ook u die thuis of op een andere plek meeluistert, meekijkt. Soms kan een op zich heel mooie naam door de manier waarop je hem gebruikt tot een vloek worden. Zo kun je je naam als christen door het slijk halen, als je wel als christen praat, maar niet als christen doet. En een instelling of vereniging die christelijk heet, maar het houdt helemaal niks in, of in de praktijk handelt men naar het tegendeel, maakt die mooie naam te schande. Zo had je zeker vroeger wel erg veel instellingen met een dikke C ervoor. Tot zelfs de christelijke geitenfokvereniging. Dan denk ik, ja, wat wil je daar dan mee? Of neem die christelijke voetbalvereniging, waar men de tegenstanders even zo goed de benen onder het lijf vandaan schopte en de scheidsrechter uitmaakte voor alles wat lelijk was. Zo'n C is eerder tot vloek dan tot zegen. En dat brengt mij bij dat ziekenhuis, waar het over gaat in Johannes 5. En je kan het nog vinden, de resten dan, hè, in Jeruzalem. Vandaag de dag in de oude stad. Het is opgegraven. Vanmorgen heb ik deze preek in mijn eigen gemeente gehouden. Hebben we de biermer erbij in de ochtenddienst. Even een paar foto's laten zien. Staan wel in uw kerkapp trouwens. Dus je kan altijd straks nog even kijken. En dan sta je achter een hek. En je kijkt in een groeve, zo'n 3 meter de diepte in. Want ja, het Jeruzalem in de tijd van Jezus, dat ligt lager, hè, dan waar nu het straatniveau is. En dan kijk je daar zo de diepte in en ja, je herkent het gewoon. De rijen pilaren die bij dat oude ziekenhuis hoorden. Je kan je voorstellen hoe in de smalle gangen daartussen de zieken moeten hebben gelegen op hun matrasjes. En dat ziekenhuis dat droeg de naam Bethesda. Bethsaida heeft onze nieuwe Bijbelvertaling heel letterlijk vertaald. Ik gebruik maar de wat bekendere vergriekste naam Bethsaida. Betekent hetzelfde, Bethesda, huis van barmhartigheid. Prachtige naam. Bepaalt ons bij een Bijbels kernwoord. Barmhartig. Ja, dat is toch wie God is. Dat is de God van Israël. Dat is zijn diepste wezen. Dat is wat God van jou, van u, van mij ook als levenshouding vraagt. Huis van barmhartigheid is mooi. Hè? Als je zo'n gebouw, zo'n ziekenhuis daar in Jeruzalem noemt. Alleen de praktijk daar was alles behalve barmhartig. Dokters, verplegend personeel, daar zocht je te vergeefs na in dit ziekenhuis. Medicijnen, behoorlijke behandeling, medisch, dat was er allemaal niets. Het enige waar dan ook alles op gericht was, dat was een soort vijver met een bron. Een geneeskrachtige bron. Zo leefde dat in een oud volksgeloof. En zodra het water van die bron in beweging kwam, dan moest je snel zijn. Want de eerste die het water bereikte, zo, ja, die persoon die werd genezen, zo heette het. En er was er ook nog een oud volksgeloof. Dat het een engel was die op dat moment uit de hemel neerdaalde, die zorgde dat het water in beweging kwam. Maar kennelijk hadden de evangelisten en de overleveraars van het evangelie daar al behoorlijk moeite mee. He, als, ja, wij hebben dat niet meer gelezen. Dat staat er niet meer in. En als u een ouder bijbeltje hebt, dan ziet u dat die verzen waar dat stond al tussen grote haken stonden. Rechtsonder, in onze nieuwe Bijbel, kun je in kleine lettertjes nog zien staan. Hè, dat in sommige oude handschriften, ja, dat stukje staat over die engel die dat af en toe zou doen. De alleroudste handschriften hebben dat niet. Dat vind ik ook wel weer heel mooi. Gods woord houdt kennelijk niet zo van sterke verhalen. Ja, de wonderen, de wondertekenen van Jezus, hè, die zijn leerlingen zagen gebeuren, die worden eerlijk verteld. Maar mirakels en te fantasierijke volksverhalen, daar waren de evangelisten terughoudend mee. Hoe dat ook zij, je kunt je wel een beetje voorstellen hoe dat toeging. Zodra daar wat rimpelingen op het water zichtbaar waren, ontstond er in dat ziekenhuis een wedloop, een soort van rat race. Duwen en trekken, ellebogenwerk, alom opzij, ik moet eerst. Dan denk je toch, wat zullen alleen daardoor al een ongelukken gebeurd zijn? Builen schrammen. Misschien wel gebroken benen en heupen. Waarbij degene die het het minste nodig had waarschijnlijk won. En als er dan al één genezen was, dan bleven alle anderen teleurgesteld achter. Bethesda, huis van barmhartigheid. Een en al onbarmhartigheid in de praktijk. Totdat dan Jezus zijn intrede doet in Bethesda. Jezus, hij kwam voor een feest, lees ik in vers 1. Hij gaat naar een ziekenhuis. Dat is gelijk mooi om even bij stil te staan. Want dat tekent wel Jezus. Anders dan wij toch. Als wij een feest hebben, ja, dan ga je naar dat feest. En dan zet je je zorgen even opzij. Hebben we toch ook vaak nodig even. En we gaan eruit. Je vergeet je moeilijkheden voor een moment. Zo niet Jezus. Hij kwam voor het feest. Hij gaat op ziekenbezoek. In dat onbarmhartige oord Bethesda. Het geeft eigenlijk iets aan over het hele leven van onze Heer Jezus. Hij kwam op aarde om het feest te maken voor ons. Maar de weg die hij daarvoor gaat, brengt hem bij het lijden. Bij ziekte. Bij moeite. Hij was het die onze ziekte droeg. Die ons lijden op zich nam. Zo begonnen we. Onze begintekst uit Jesaja. En dat is eigenlijk best heel bemoedigend, toch? Troostend als het misschien in uw en jouw leven ook wel eens heel moeilijk is. Door de diepte gaat. Jezus, hij spreekt daar in dat ziekenhuis Bethesda dan één mens in het bijzonder aan. Het is een man met een wel heel vreselijke levensgeschiedenis. Het eerste wat van hem wordt verteld is dat hij al 38 jaar ziek is. En als je dan verder leest, dan merk je dat hij verlamd is. Zijn ledematen weigeren dienst. Er staat niet bij of hij dat al vanaf zijn geboorte was. Dan zou deze man dus ook 38 jaar oud zijn. Het zou natuurlijk ook kunnen dat hij later ziek is geworden. Dat hij een ongeluk kreeg. Is het misschien al een wat oudere man? Er staat ook niet bij of hij al die tijd van zijn ziekte daar in Bethesda heeft gelegen. Misschien werd hij daar pas later naartoe gebracht toen er niemand meer was om voor hem te zorgen. Want, en dat is het volgende wat we leren van deze man, hij is eenzaam. Als een noodkreet klinkt het uit zijn mond. Heer, als het water gaat bewegen, is er niemand om mij erin te helpen. In onze oudere Bijbel stond, Heere, ik heb geen mens om mij in het bad te werpen. Ik heb geen mens, zegt hij. Word toch koud van? Ik heb er lang over zitten nadenken afgelopen week. En ik weet het eigenlijk niet zo. Wat van die twee dingen is nou het ergste? 38 jaar ziek zijn, tuurlijk, het is vreselijk. Verlamd. Ja, dat is verschrikkelijk. Ik kan het me helemaal niet voorstellen. Geen woorden voor. Maar dat andere, geen mens hebben. Niemand die van jou houdt. Niemand die om jou geeft. Niemand die zorg voor je draagt. Die eens een keer op zijn minst even een hand op je schouder legt. Jo, kom op hè, ik ben bij je. Geen familie, geen vriend, niemand, geen mens. Ik denk dat we allemaal wel eens zo'n krantenberichtje hebben gelezen. Over een man of vrouw die overleden was, zonder dat iemand het heeft gemerkt. Pas weken later werd het ontdekt, flat opengebroken door de politie. En dan kan je het verder wel invullen wat die aantroffen. En zoiets grijpt je aan. Wat een ontzettende eenzaamheid. Kennelijk had deze mens niemand. Niemand die naar deze persoon omkeek. Niemand die voor haar of hem zorgde. Niemand die zich kennelijk ook maar afvroeg of die ander ook maar bestond. He, stel eens voor. Niemand die zich afvraagt. Ja, dat jij bestaat. Of ik denk aan die vrouw in het verpleeghuis. Zwaar gehandicapt geboren, haar ouders die voor haar hadden gezorgd zolang ze konden, waren overleden. Familie was er verder niet of keek niet naar haar om. En daar zat ze dan, alleen aan een tafel in een huiskamer van het verpleeghuis. Af en toe keek ze op en het enige wat ze dan zei was, om 12:00 mag ik naar de wc. En dan ging haar hoofd weer naar beneden. Ik heb geen mens. Dat gold dus voor deze man in dat ziekenhuis Bethesda. Niemand om hem in het water te helpen. Kansloos. Wanneer de wedren begon, niemand ook om met hem mee te leven. Om eens een beetje moed te geven. Om hem te steunen. Wie van ons wel eens in het ziekenhuis heeft gelegen, weet hoe fijn dat is. Even dat bezoekje. Of anders een kaartje. Zelf er misschien even wat op geschreven. Dat doet zo goed. Voor deze man ging elk bezoeker in stilte voorbij. En de postbode sloeg bij wijze van spreken elke dag zijn bed over. Het spijt me. Weer niets voor u, meneer. Ik heb geen mens. Het wordt tijd om dat lijntje dan toch ook maar eens naar onze tijd toe te trekken. Naar ons leven toe te trekken. Zijn wij ons daar eigenlijk van bewust? Dat dit zomaar om ons heen kan gebeuren. Ook in ons land, Nederland, we zitten met zoveel mensen op elkaar gepakt. En we leven in allerlei verbanden. In dorpen, als het dorp Blijswijk waar ik werk. Maar net zo goed in Gouda, de stad waar u, waar jij wonen en je dingen doet. Maar wat een eenzaamheid. Hoe velen die tussen wal en schip raken. Ook als er allerlei gemeenschappen zijn. Ons kent ons. Maar mensen vallen buiten de boot. Ze staan misschien naast je bij de kassa van de supermarkt. Ze zitten misschien wel vlakbij je in de kerk. Maar ze hebben geen mens. En dan de daklozen en de zwervers. Wie ziet naar hem om? En wat zijn we druk allemaal met onszelf toch? En met ons werk en onze gezinnen. En ja, natuurlijk is dat ook belangrijk. En het is ook waar, we leven in een tijd. Hè? Jonge mensen, maar niet alleen jonge mensen. Er wordt veel van ons gevraagd. Is ook gewoon zo. En dan is de dag ook zomaar voorbij. Nou, dan doe je misschien ook nog een kerkenwerk. Zijn we ook druk mee? Is ook nodig. Maar soms kunnen we zo druk zijn. Druk zijn met al onze goede bedoelingen ook daarbij. Druk in ons geloof, druk in de kerk, druk voor God. Maar we zijn zo druk dat er toch iets misgaat. Iets heel erg misgaat. Als ik deze geschiedenis over Jezus goed begrijp. Namelijk als ik die ene mens in haar moeite, in zijn eenzaamheid over het hoofd zie. En dat is iets om over na te denken als een roeping, een opdracht ook voor jou, voor u, voor mij. Want als we in de kerk dan toch samen mogen leven van de liefde van God, dan is het juist zo belangrijk dat we de ogen niet sluiten voor die ene. dat we ze juist open hebben voor de nood van haar of hem. Ik heb geen mens. En nu is er nog een tekst in ditzelfde evangelie, naar Johannes, waarin datzelfde woord mens ook zo heel sterk wordt benadrukt. En daar moet ik dan toch wat ook aan denken op deze zondag, die volgens de oude protestantse traditie de eerste lijdenszondag heet. Komende woensdag begint de 40 dagen tijd. Wordt ook in heel veel kerken, houden we ons daar inmiddels aan, de 40 dagen op weg naar Pasen. Maar er is ook een andere traditie, 7 lijdenszondagen, voorafgaand aan Pasen. Dan is vandaag de eerste lijdenszondag. En als je dan wat verderop bladert in het evangelie, dan gaat het over dat lijden van Jezus. Johannes 19, vers 5, daar staat Jezus voor Pilatus. Het verhaal kent u, ken jij allemaal. Hij wordt daar onschuldig. Wordt hij veroordeeld, geslagen, bespot met een doornenkroon en een nep koningsmantel, zet Pilatus hem te kijk. En dan zegt Pilatus, zie de mens. Hé, daar heb je weer dat woordje mens. Zie de mens. Dat was een spottende opmerking van Pilatus. Het was eigenlijk de climax van de grap die ze met Jezus uithaalden. Die zogenaamde koning van de Joden, een lachertje. Moet je nou toch eens kijken, die verminkte gestalte. Zie de mens, grap, ultieme joke. Maar het evangelie zou geen evangelie zijn als het niet dieper ging. En zonder het te beseffen slaat Pilatus de spijker op de kop. Zie de mens, ja dat is Jezus. De mens zoals God hem had bedoeld. De mens die leeft zoals God voor ogen staat. Dat is Jezus. De mens waarin God zelf helemaal 100% zoals die is, in zijn volle barmhartigheid en liefde naar ons toekomt. Dat is Jezus. Jezus, zie de mens. De mens die naast jou staat, in wie God naast jou staat. De mens met een hoofdletter ook die voor jou instaat, door wie God voor jou instaat. Ik heb geen mens, riep die verlamde man vanaf zijn matrasje daar in dat ziekenhuis Bethesda. Maar dan staat Jezus daar, hij die de mens is bij uitstek en die deze man ziet en herkent in zijn nood en die er wil zijn voor hem. Ja, en wat is dan het grootste wonder in dit Bijbelverhaal? Dat is natuurlijk een mooie vraag. Wat is nou eigenlijk het grootste wonder? Dan kunnen we het ook hebben over de genezing van de verlamdheid van die man. Die gaat dan plaatsvinden hierna. Dat is natuurlijk ook geweldig. Roept ook weer vragen op, want hoe zit dat dan? En hoe is dat dan nu met wonderen en mensen die ziek zijn en vaak ook niet worden genezen, ook al bid je erom. Genezing van zo'n ziekte door Jezus. Ja, het komt soms nog voor, vaak ook niet. Ook in dat ziekenhuis Bethesda bleven een heleboel mensen ziekachtig. Ja, dat moet je dan ook wel bedenken toen Jezus daar weer wegging. Ook in het evangelie, ook bij Jezus, werd niet iedereen genezen. De genezingen bleven ook toen, waren ook bedoeld als tekenen. Het waren tekenen van Gods koninkrijk dat nog aan het komen is, dat nog ten dele is. Het is er nog niet voluit. Het is als een belofte. Het ziet er wel naar uit. Daar gaat het naartoe. En dat lieten deze wonderen zien. Maar wat is nu het grootste wonder? Er is nog een derde kandidaat. Misschien is het wel de ontmoeting met Jezus daarna in de tempel. Er is al een heleboel gedoe geweest, want het is de Sabbat, de rustdag. En dat mag natuurlijk allemaal niet zo wat hier gebeurt, vinden de hoeders van de rechte leer. Maar dan blijkt bij deze man en niet alleen lichamelijk, maar ook in zijn geloof, mentaal, iets gebeurd te zijn. De manier waarop hij over Jezus spreekt, hoe Jezus met hem spreekt, Er is een blijvende ontmoeting, een relatie ontstaan, een band met de Heer van de Sabbat, de Heer van het leven, van ons leven toch ook? De Heer die je schuld vergeeft en die je terugbrengt bij God, je schepper. Dan mag je ook een wonder noemen, altijd weer. Ook in onze tijd. Ook als we, ik hoop dat u, dat jij, nou dat je daar ook echt wat werk van maakt. Hè? Of je het nou Lijdend Zondag genoemd of de 40 dagen tijd vanaf woensdag, dat is niet het belangrijkste. Maar het is wel de tijd dat we extra daar nog weer over mogen nadenken. Dat je de stil van wordt, stil voor wordt. Hè? Neem de tijd voor. Tijd van gebed ook. Tijd om in je Bijbel te lezen wat Jezus voor jou heeft gedaan. De weg die hij ging. En wat dat ook voor ons betekenen mag. En als je dan je handen vouwt en dan ook echt mag merken dat geweldig is. Dat dat ook werkt. Nou, ook een wonder, toch? Dat is een wonder. Dus zo zijn het op zijn minst 3 wonderen in dit verhaal. Laten we ze maar bij elkaar houden. We hebben een Heer die altijd weer die ene mens ziet. Dat is wonder 1. Die kan genezen. Ja, dat ook. Als teken van het komende koninkrijk. Zonder 2. En die innerlijk geneest. Die een relatie aangaat. Die je leven voor altijd nieuw maakt. Dat is wonder 3. Zouden we dat misschien wel heel praktisch kunnen uitwerken komende week? Wie jij mag zijn in Jezus' naam voor die ander, voor die ene. Je had het nooit kunnen bedenken. Maar hij of zij kwam op je weg. Of misschien nog mooier. Je zocht hem, je zocht haar op. Op die plek waar zij of hij jou misschien helemaal niet had verwacht. En toen, ik eindig de preek met een gedicht van Toon Hermans. Toon Hermans, de ouderen onder ons kennen hem zeker nog. En dan denk je misschien aan de komiek, aan de cabaretier, aan de man van wat ruis daar in het struikgewas en leg neer die bal. Maar er was ook een andere Toon. Dat was de Toon die geloofde. Die leefde met God. Die heel bijzonder oog had voor mensen. Voor hun wel en wee. Hij schreef een gedicht daarover. Lees ik een paar coupletten uit voor. Ik heb vandaag in Amsterdam wat rondgekeken. En wat gewinkeld, want dat had ik haar beloofd. Ze heeft de tassen met de tassen vergeleken. En het werd een grappig hoedje uit de PC-hoofd. Ik zag de vreemde vogels en de doodgewone bij het Lido, op het terras, een oude acrobaat. Er stond een scheve orgelman met jubeltonen. Ik kocht een krantje van een jonge heilsoldaat. Ik zag een ober op een veeltje staan te rekenen, een dure dame in een jurk van aubergine. En kinderen zag ik bloemen op het asfalt tekenen. En ik heb een man gezien. Een oude vrouw zei, kijk die man daar nou eens leggen. Ik heb gekeken. Iemand anders zei, hij is zat. Toen liep ik door. Ik vind, ik had iets moeten zeggen. Ik zit nog steeds te denken, maar ik weet niet wat. Ik vraag me af waarom ik hem niets heb gegeven en niet gevraagd heb. Ben je zat of ben je ziek? Wat mij van Amsterdam het meest is bijgebleven, dat is de eenzaamheid. Een man in een portiek. Amen. In de bundel hemelhoog. Lied 388 staat een lied van Hanna Lam en Wim ter Burg, ooit geschreven in een bundeltje kinderliederen. Maar al gauw bleek zeker van dit lied, het is veel meer dan een kinderlied. Het is gewoon een prachtig lied voor iedereen om te zingen. Ook wat een tekst. Ja, wat een inhoud. Past denk ik ook heel goed naar deze preek. We gaan het zingen, Als je geen liefde hebt voor elkaar, 388 uit Hemelhoog. We willen vanavond ook ons geloof belijden en ik lees daartoe zometeen de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daar willen we dan op zingen van Psalm 66, het zevende vers. De naam des Heren zij geprezen, hij die getrouw is en nabij. Psalm 66, vers 7. En ik wil u en jou uitnodigen om zo mogelijk daarbij te gaan staan. Belijden wij dan ons geloof? Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood. Maar die op de derde dag weer is opgestaan van de doden. Die is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En van waar hij komen zal om recht te spreken over de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden. Wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Zullen we de Heere God danken en ook bidden? Heere God, we danken u. En we danken u voor die ene mens, mens met een hoofdletter. Door wie, ja, als het er dan toch op aankomt, ten diepste niemand meer hoeft uit te roepen: ik heb geen mens. Die ene mens met een hoofdletter in wie u, Heere God, naast ons bent komen staan. En dat mogen we dan ook naar ons toe halen. Als we misschien vanavond in de kerk zitten, of thuis of op een andere plek. En we voelen misschien wel heel veel pijn bij al die woorden over eenzaamheid. Over alleen zijn. Over de nood die dat, ja, die dat dan allemaal ook betekent in je leven. Heere God, wilt u er zijn? Wilt u erbij komen staan? Wilt u naast ons komen staan? Ja, u bent het toch die voor ons in kwam staan. En Heere God, als we daar dan met elkaar ook van leven, ja, dan zullen er nog veel meer mensen zijn. Mensen die oog en hart hebben, metterdaad, ook voor die ene die er buiten kwam te staan. Die ene die zo geïsoleerd is geraakt. Die ene waar iedereen aan voorbij ziet en wij ook zomaar. Drukke baasjes als we zijn, tot in de kerk toe. Heere God, als je geen liefde hebt voor elkaar, dat we dat oefenen, dat we daar de tijd voor nemen, de energie voor opbrengen, dat het ons gebed mag zijn, dat uw geest ons daarin leiden zal, dat vragen we u. En dat we zo als kerk inderdaad een gemeenschap der heiligen mogen zijn, waar ontferming is. Onder elkaar, maar ook naar anderen toe. Heere God, ga zo met ons mee. Wij danken u voor de barmhartigheid van die ene, uw Zoon, onze Heer. Hij die de weg ging van het lijden, van het offer. Zoals hij dat alleen kon. Zoals hij dat wilde doen in uiterste liefde voor de zijne. Voor iedereen die van zijn offer leven wil. Heere God, laat hij ons voorgaan. Laten wij hem mogen volgen. Laat zijn immense barmhartigheid mogen afspiegelen op ons. Dat bidden we voor elkaar. We bidden het voor heel deze wereld. We bidden het voor de leiders van deze wereld. Onthutst kunnen we zijn als we de beelden zien. En we vrezen dat juist onbarmhartigheid de toon aangeeft. Heere God, bekeer de felle harten. En leg daarin uw genade, uw goedheid, uw vrede. Ga met ons mee. Ook verder deze week in. Elk hebben we daar weer onze bezigheden. Van school tot thuis en werk en kerk. En misschien nog een heleboel andere dingen. Dingen waar we naar uitzien, dingen waar je tegenop ziet. En alles ertussenin. Ook de gewone dingen die erbij horen. Dat we in dat alles mens van u mogen zijn. Mens voor uw aangezicht. Mens voor andere mensen. Zegen ons zo. Uit genade. In Jezus' naam. Amen. Tijd voor de inzameling van de gaven. Het woord is aan de diaken voor de toelichting.
Goedenavond. Ook vanavond wordt er weer gecollecteerd voor de diaconie en kerkbeheer. De diaconale collecte is voor de Presbyteriaanse kerk in Egypte en Colombia. De eerste, dat gaat over het huiselijk geweld te bestrijden in Egypte. En dat wordt gedaan door Kerk in Actie. Door de economische omstandigheden en de groei van de bevolking neemt de armoede in Egypte snel toe. Dit leidt tot meer spanningen en toename van seksueel en gendergerelateerd geweld. Vooral tegen vrouwen en kinderen. De Kerk van Egypte wil bijdragen aan een veilige en vredige samenleving en daarmee Gods liefde voor de mensen laten zien. De tweede is de kerk in Colombia. Biedt hoop door de gereformeerde zendingsbond. De kerk in Colombia groeit. Op steeds meer plaatsen ontstaan nieuwe gemeenten. Ook komt steeds meer oog voor vele vluchtelingen en kinderen in de achterstandswijken. Om dit mooie werk verder uit te bouwen is een nieuwe generatie kerkelijke werkers nodig. Daarom investeren we graag in theologisch onderwijs. De collecte voor kerkbeheer houden we wekelijks en is bedoeld voor het functioneren van onze kerkelijke gemeenschap. Uw gaven maken ook pastoraal werk en andere activiteiten mogelijk. En denkt u ook aan de zending en aan het werelddiaconaat bussen?
En nadat het allemaal gebeurd is, gaan we dan ons slotlied zingen. En dat is bij Psalm 103, maar dan 103c, een bekend gezang. Loof de koning heel mijn wezen. Het eerste en het derde vers van lied 103c. jullie hier in de kerk, ook u jij thuis of waar ook, we mogen onze weg gaan in vrede en met ons dragen de zegen van de Heere God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allemaal.